Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierden.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierden en Robert Ophorst.
Het is donderdag 6 januari, een nieuw jaar, een nieuwe show en een bomvol programma. Wiert heeft tijdens de kerstvakantie een indrukwekkende baard gekregen. Zelfs zo indrukwekkend dat jouw gezichtsherkenning het niet meer doet op de telefoon.
En mijn zoontje, ik heb hem ook niet meer, die zei van, zeg, kun je die baard scheren en je haar verven? Want nu denken mijn vriendjes dat je mijn opa bent. Dus kinderen zijn heel vreed, zoals je weet. Dus ik zit er nu over te denken of ik dat dan toch niet moet doen.
Ja, mannen die hun haar verven, daar moet je altijd heel erg mee uitkijken.
Ja, daar moet je enorm mee oppassen, heb ik hem ook verteld. Maar hij heeft, nou ja, goed, we twijfelen dus nog.
Ja. We gaan het onder andere hebben over de obsessie van sommige mensen met het World Economic Forum. Je hebt er ook een groot verhaal over geschreven. We gaan het hebben over de VN die zich bemoeit met onze politie en het optreden tijdens de anti-corona demonstraties. We gaan het uitgebreid hebben over een verhaal dat jij schreef over de atlas van mensen die zijn afgehaakt in Nederland. Maar laten we even beginnen met een geluidsfragment.
Ja. Wat ik echt niet begrijp is waarom we niet gewoon 50 euro per prik geven. Dan hebben we het zo gepiept.
Gebeurt in de Verenigde Staten. $100, $200.
Een lockdown kost een fortuin. Als je 50 euro per prik doet. Gewoon, je vult het in met je DigiD'tje, huppen 50 euro. En iedereen die hem al heeft gehad, krijgt het ook nog. Ja. Dan heb je het over, ja, wat is het? Over een paar miljard. Terwijl die lockdowns, die kosten nog veel en veel meer. Echt al die achterstandswijken, die lopen uit.
Nou ja, met 26 boosters kan je een aardig bestaan opbouwen. Toch?
Als je dit trekt de immigratie aan. Hè? Als mensen dit weten in Syrië, dan komen ze massaal hier naartoe. Ja, ik wilde dit even laten horen, want in dit fragment hoor je natuurlijk alles wat er fout is aan wat wij rijk links zijn gaan noemen. Hè? Het betuttelde racisme van rijk links. En wat we hier horen is Rutger Bregman. Dat is een van de, zeg maar, internationaal ook wel iconen van de jonge linkse millennial generatie. Die hier helemaal ontspoort en hier eigenlijk een inkijkje geeft in hoe die nou eigenlijk denkt over die lagere klasses. Hè? En daar is niks denigrerends mee bedoeld. Als wij zeggen onderklasse of lagere klasse, dan zijn het gewoon sociologische categorieën en daar zit geen moreel tintje aan. En wat hij hier eigenlijk zegt is, want we weten allemaal dat in die achterstandswijken vooral het allochtone deel zich niet laat vaccineren, omdat ze ofwel niet via communicatie bereikt worden of gewoon een groot wantrouwen koesteren tegenover overheden. Wat hij hier zegt is, we kunnen ze omkopen. Hè? We geven ze 50 euro en dan komen ze massaal, laten ze hun arm prikken. Wat gewoon een hele nare variant is op het koloniale denken van, we gaan naar die inboelingen toe, we geven ze spiegeltjes en kralen en zij geven ons hun grondstoffen en zo gaan wij dat regelen. Dus dit is heel erg kolonialistisch en imperialistisch denken eigenlijk, zonder dat hij dat zelf bewust is. En ja, ook niemand aan tafel heeft de alertheid om te zeggen, joh, wat zeg je hier nou precies? Weet je wel hoe racistisch en discriminerend het
hij is? Hij is zich er inmiddels wel van bewust trouwens, want hij twitterde de ochtend erna, ik had het niet zo moeten zeggen, spijt van.
Ja, natuurlijk, omdat hij natuurlijk de ophef heeft gezien. Hè, en hij moet zijn straatjes gewoon vegen. Want zeker als je dus pretendeert in linkse kringen een links verhaal. Een antiracistisch verhaal is dat tegenwoordig ook. Hè, want het woke verhaal is vooral antiracistisch. Als je dat pretendeert te vertegenwoordigen en je schiet zo uit de bocht, omdat je dus die reflexen toch niet onder controle hebt en je laat toch zien hoe je eigenlijk denkt. Ja, dan moet je natuurlijk enorme damage control gaan doen. Anders ben je binnen de kortste keren toch loop je het risico dat je daaruit ligt. Maar wat dus heel interessant is in Nederland, hè, en dat is echt wel volgens mij een typisch Nederlands fenomeen, dat is dat dat mensen uit de gegoede kringen, geslaagde, blanke, dus witte zoals het tegenwoordig heet, mensen ook uit de hogere kringen zich heel graag opwerpen als pleitbezorger en de belangenbehartiger van de onderklasse. Hè?
Want die kan niet voor zichzelf denken.
Want die kan immers niet voor zichzelf denken en al helemaal allochtonen kunnen niet voor zichzelf denken. En als ze voor zichzelf gaan denken, zoals iemand als Zini Özdil bijvoorbeeld of Fidan Ekins of noem maar op, en als ze dan een beetje afdrijven van die linkse mainstream, dan worden ze onmiddellijk gecanceld. Hè? Fidan die moest die show opgeven, want die was te rechts. Zini werd uit GroenLinks-fractie gezet, want die was ook te rebels. Hè? En dus dat kan niet. Dus je moet helemaal blijven binnen dat discours, zoals het heet, van die rijk linkse blanke bovenklasse, die eigenlijk met vol dédain blijkt nu wel neerkijkt op die onderklasse, maar die het heel erg opportun vindt om zogenaamd voor die onderklasse te spreken, want dan deugen zij. En dan komen er niet alleen deugen zij, ze bouwen daar ook een heel het is een businessmodel. Hè? Want je wordt er schatrijk mee. Hè? Iemand als Bregman, die heeft ook met zijn pleidooi voor belastingen, zo hogere belastingen, en met zijn onderbouwing dat alle mensen, of de meeste mensen zouden deugen, heeft enorm veel geld verdiend. En je hebt bij de Volkskrant heb je zo'n columnist Sander Schimmelpenning. Die komt uit de adel. Hè, die is adel. Die werpt zich ook op als pleitbezorger van die onderklasse, waar hij verder helemaal geen relatie toe heeft. En die heeft daar ook status opgebouwd, zeg maar. Zijn status in de media, die bouwt hij daar op. Hè. Hij kan er ontzettend veel geld mee verdienen, ook met zijn podcast en dagvoorzitterschappen en zo. Door het kastijden, doordat hij dan de hogere klasses, eigenlijk de mensen waar hij zelf uitkomt, zeg maar, zijn peergroep, die gaat hij dan kastijden. Gaat hij zeggen, je moet meer belasting betalen, je moet zorgzamer zijn voor die onderklasse. Hè. Je moet ook, dit kan allemaal niet, de ongelijkheid is veel te groot. Terwijl die ondertussen dus symbool is juist van die ongelijkheid is een welvaart, is een rijkdom. En dat deed me denken aan destijds die taartengooiers bij Pim Fortuyn. Dat is aan het einde van deze introductie. Destijds werd Pim Fortuyn immers bekogeld met zo'n taart, hè, weet je nog? En dat was achteraf bezien veel ernstiger dan wij dachten, want er zaten uitwerpselen in en braaksel. Dat was walgelijk. Hè. Dat had hem gewoon echt heel erg kunnen schaden. En een van die taartengooisten, dat was een mevrouw van adel, ook een barones. En ik sprak met Zini Özdil laatst, want ik heb hem geïnterviewd en hij staat zaterdag in de krant. En Zini die verwees daar ook weer naar. En die zei, dat is toch wel interessant in Nederland. Dat is eigenlijk het enige land ter wereld, geloof ik, waar vroeger het volk in opstand kwam tegen de adel. En tegenwoordig komt de adel in opstand tegen het volk. Hè? En dan een specifiek deel van dat volk natuurlijk. Want dat is de mensen aan de onderkant van de samenleving die een beetje het volkse rechtse sentiment vertegenwoordigen. Hè? Wat we nu ook zien op straat bij de coronademonstraties vaak en zo. En dat geneigd is dan om al heel snel Wilders te stemmen of Forum voor Democratie en zo. Dus die opperklasse. En daar komen we zo ook op in, naar aanleiding van het verhaal wat ik vandaag in de krant heb geschreven. Die bovenklasse die ageert dus op die manier tegen de onderklasse, pretenderen dat ze eigenlijk hun belangen in het oog houden. Dat is een hele interessante en hele, ja, een beetje perverse paradox. Maar deze analyse die klopt van Zini, ja. Die klopt volgens mij als een bus.
Het gevolg van dat verschil tussen die boven- en onderklassen en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Het gevolg daarvan op onze democratie, daar gaan we het straks inderdaad uitgebreid over hebben. Maar laten we even beginnen met iets anders. This is one of the most disgusting scenes of police brutality since George Floyd. These officers and their superiors must be prosecuted for the crime of torture. This savagery must stop here and now. Nou, het schuim spat bijna door je scherm bij het lezen van deze tweet van VN-rapporteur Niels Meltzer. Hij twitterde het niet bij beelden van doodgeschoten demonstranten in Kazachstan, maar bij een video van het ME-optreden afgelopen maart op het Malieveld in Den Haag.
Ja, dan wordt er iemand helemaal in elkaar getrokken. Wordt er iemand helemaal in elkaar getrokken. Ja, oké. Okay. Film. Die hond heeft hem. Er wordt iemand helemaal...
Nederlandse politiebonden dienen een klacht in tegen Meltzer, want ze vinden hem bevooroordeeld en menen dat hij voorbarige conclusies trekt. Overigens worden twee ME'ers ook al door het OM vervolgd, omdat ze ervan beschuldigd worden dat het gebruikte geweld destijds niet proportioneel was. Maar kennelijk zat Meltzer ook niet echt op te letten dat hij 9 maanden na dato met deze tweet nog eens kwam. Maar moest je ook meteen denken aan George Floyd toen je die beelden voor het eerst zag?
Nee, en ik vond deze hysterische reactie vond ik ook heel erg onverstandig. Omdat je nooit precies weet wat die beelden nou eigenlijk vertegenwoordigen. En wat erin geknipt is en wat er aan vooraf ging. Hè. Dus dat moet je op deze manier natuurlijk ook helemaal niet doen. En zeker dacht ik niet aan George Floyd. Wat wel het punt is, vind ik, en dat vind ik heel zorgwekkend, dat is dat die situatie en die polarisering zo uit de hand is gelopen in de Nederlandse samenleving. Dat je uiteindelijk bij dit soort demonstraties dit politiegeweld krijgt. Volgens Daniel van Dam, onze verslaggever, die was erbij. En die zag dat het duidelijk uitgelokt werd, ook van de kant van de demonstranten.
Ja, vanuit zijn gezichtsveld schreef hij er wel heel consciëntieus bij.
Ja, precies. En ook een klein deel. Hè. Ik bedoel, ik ben ook wel eens bij zo'n demonstratie geweest. En dan zie je dat een heel groot deel van die mensen is gewoon vredelievend natuurlijk. Dat zijn gewoon keurige burgers. Met een probleem met de overheid, met de coronamaatregelen. Maar een harde kern is uit op provoceren, geweld en zo. En wat ik dan heel slecht vind, dat is dat het niet beheersbaar is. Dus dat daar toch dan politiegeweld tegenover moet komen te staan. En wat je ziet met die honden en de manier waar ook de ME af en toe op gezichten slaat en zo. Ja, dat is zo, dat kan. A, kan dat niet. Hè? Dat is gewoon, dan is niet professioneel. En B, is dat dus moreel en ook mediaal, zeg maar, heel erg slecht, omdat ze weten dat die beelden dan de wereld overgaan. En zodra jij een beeld ziet van een hond die iemand bijna kapot bijt en zijn arm eraf bijt, ja, sorry, dan heb je echt een probleem. Omdat natuurlijk gaan mensen dan denken, wat dit staat in geen enkele verhouding tot het thema. Het thema daar is de coronamaatregelen en een deel van het volk verzet zich en heeft het recht op demonstratie. Recht op demonstratie is zo ongeveer heilig. En als je dan eindigt met beelden van politieagenten die er zo op inslaan en honden die zo bijten, ja, dan heb je zo'n enorm publiciteits- en public relations probleem. Dus het lijkt me echt. En bovendien, hè, in dit geval was ook nog eens een keer een feit dat een deel van de linkse demonstranten van Antifa, of dat een groep Antifa-demonstranten door de politie door de binnenstad is geleid via het kantoor van Forum voor Democratie. En daar onder het oog van de politie, althans zover ik dat heb kunnen overzien allemaal, de deur van het Forum voor Democratie heeft kunnen bekladden met verf. En daar zijn ook nog gewoon foto's van gemaakt. Toen had de politie daar natuurlijk ook moeten ingrijpen. Dus je krijgt dan het beeld dat hier met twee maten wordt gemeten. Dat wordt natuurlijk exponentieel wordt dat uitgebuit op de sociale media. Dat gaat internationaal en dat uiteindelijk leidt dat dan tot zo'n tweet die disproportioneel is, vind ik ook. Ben ik helemaal met je eens. Alleen de politie moet weten nu zo langzamerhand met wie ze te maken hebben en met welke vaste harde kern dat is die op de vuist kan gaan. En ik begrijp niet dat ze die niet al lang geïsoleerd hebben en bijvoorbeeld hen een demonstratieverbod hebben opgelegd of zoiets. Hè.
Ik moet wel zeggen dat ik denk dat de meeste van die ME'ers die daar weer stonden ook liever voor de 28ste keer hun piketdienst moesten draaien.
Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Die mensen die gaan zo ongeveer voor hun neus staan.
Zeker nog, en daarom wilden ze, was ook een van de redenen dat ze wilden staken die dag.
Ja, maar die staan er te schreeuwen dat je fascist bent en weet ik veel wat je allemaal bent en zo. Ik bedoel, ik maak dat een beetje mee op de sociale media, hoe die mensen kunnen doordraaien en je kunnen betichten van alles en nog wat en zo. En maar schelden en maar doen en zo. Nou, je zou als ME daar op je vrije dag, in het weekend, zou je daar maar staan en je hebt allemaal van die gekjes voor je neus. Maar ja, dan komt natuurlijk professioneel. Wanneer ga je slaan? En dan moet je natuurlijk zo professioneel toch zijn om je te kunnen beheersen. En weet je, ik was er niet bij hoor. En ik ga af op wat Daniel heeft gezien en geschreven. En het is gewoon een prima collega die echt wel gewoon feitelijk verslag doet. Dus ik geloof dat ook. Ik denk dat dat zo gegaan is. Alleen het moment daarvoor, voordat er geslagen wordt en voordat er zoveel geweld uitbreekt. Ja, misschien had daar toch gedeescaleerd kunnen worden op de een of andere manier. Of juist, arresteer die lui, die harde kern. En laat ze duidelijk weten van jullie komen gewoon het komende paar jaar gewoon niet meer bij een demonstratie. Want ja. Jullie verzieken de boel de hele tijd.
Je ziet ook enerzijds mensen die inderdaad gruwelen van dat politie optreden. Ja. En dan heb je ook mensen die eigenlijk bijna een beetje verlekkerd zitten te kijken hoe mensen worden neergeknuppeld.
Nou, dat wilde ik nog zeggen in het begin toen we hierover begonnen. Dat baart mij vooral zorgen. De gretigheid waarmee mensen nu zeggen schop al die lui in elkaar, weet je wel, sla het erop en sla ze wat mij betreft het ziekenhuis in en zo. Hè. En de andere kant die zegt, de politie zijn allemaal fascisten en die zijn erop uit om onze invalide te mappen en zo. Dat is gewoon, dat is echt heel ernstig, omdat dit soort extreme beelden in de hoofden van mensen, dat verhindert natuurlijk enorm dat hier een gesprek over kan gevoerd kan worden. En daarmee demoniseer je. En dat zie je heel sterk op dit moment in de samenleving. Daarmee demoniseer je de andere kant. Ja. Hè? En buiten kijf staat natuurlijk sowieso, je blijft van de politie af. Dat sowieso. Maar dat dan toch die partijen zo extreem tegenover elkaar komen te staan. Ook vanuit de kant van de politie misschien wel. Hè? Ik bedoel, het feit dat dan bij zo'n kantoor van Forum voor Democratie niet wordt ingegrepen. Terwijl het wel had gemoeten natuurlijk, dat duidt er ook op dat dat deel van de politie kennelijk aan het politiseren is. En daar een politiek standpunt inneemt. Net zoals dat bij Black Lives Matter bijvoorbeeld, Black Lives Matter demonstraties, dan de politie op de knieën gaat zitten. Wat ik dus ook niet goed vind. Want daarmee maak je duidelijk aan welke kant je staat. De politie moet neutraal zijn. En dat het maar geaccepteerd wordt ook. Zelfs een van de belangrijke politiechefs, Martin Sitalsingh, is toen op de foto gegaan op zijn knieën. Met de vuist in de lucht. Nou, nog net niet met zijn vuist in de lucht geloof ik. Maar wel op zijn knieën voor Black Lives Matter vanwege George Floyd. Wat toch, die hele George Floyd tragedie is natuurlijk, heeft allerlei nuances. Hij was geen heilige, hij had een crimineel verleden, enzovoort, enzovoort. En ja, hij is inderdaad vermoord door die agent. En dat is verschrikkelijk. Maar het is ook weer niet zo dat in de Verenigde Staten alleen maar zwarte mensen door politie worden doodgeschoten. En dat beeld wordt dan gecreëerd, ook door de media. En uiteindelijk zit hier in Nederland Martin Sitalsingh op een knie. Vind ik heel slecht. Omdat je moet daar boven staan. Je moet boven dit soort verhalen staan, omdat die verhalen verdwijnen weer. Maar jij als instituut verdwijnt niet. Jij bent een vertegenwoordiger van de politie, vertegenwoordiger van een neutraal instituut. En je moet je niet door, zeg maar, toch anekdotische incidenten, hè, want dat zijn het uiteindelijk, daar moet je niet in meegaan. Daar moet je naar kijken van een afstand en je moet op professionele manier overwegen, oké, wat gaan wij hieraan doen? Waar gaan we ingrijpen, waar niet? En hoe gaan we hiermee om? Maar niet deel worden natuurlijk van die partijen. En dat gebeurt op dit moment veel te veel. Wat heel kwalijk is. Maar ja, dat is typerend ook voor hoe onze samenleving er op dit moment voor staat. Totaal gepolariseerd.
Volgens sommige mensen had het al vorig jaar 15 oktober moeten gebeuren. The Great Reset, de machtsgreep van de mondiale elite, waarbij al hun snode dystopische plannetjes in één keer worden opgelegd aan de wereldbevolking. The Great Reset was het thema in 2020 van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos. Daar komen regeringsleiders en beleidsmakers elk jaar bij elkaar om een weekend lang in de sneeuw met elkaar te brainstormen over de grote vraagstukken van onze huidige tijd. Het is verder ook vooral heel veel netwerken. Onze verslaggever Marten Visser van de financiële redactie kan er altijd smakelijk over vertellen. En luister vooral ook onze podcast Een Kwestie van Centen voor dat soort anekdotes. Maar het World Economic Forum is inmiddels een soort obsessie geworden voor veel complotdenkers en partijen als Forum voor Democratie. Jij schreef deze week een verhaal over die obsessie. Denk je dat ze bij het WEF, zoals het wordt afgekort, niet inmiddels spijt als haren op hun hoofd hebben dat ze ooit hebben gekozen voor zo'n omnieuze slogan als The Great Reset?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze overtuigd zijn van hun missie. En ze kunnen niet zo goed tegen kritiek. Want toen ik dat ooit had op Twitter, op het World Economic Forum, toen werd ik onmiddellijk geblokt door hun account. Beheerder.
Dan krijg je dus een VN-waarnemer op je nek.
Nog net niet, maar ik ben dus wel geblokt als journalist door het World Economic Forum. En dan vraag je toch af, zo, die zijn er wel heel erg licht geraakt daar. Als ze daar niet eens tegen een beetje kritiek kunnen. Dus nee, ik denk dat het een soort zeloten zijn, zoals het heet. En dat ze, die Klaus Schwab, die oprichter ervan en ook de directeur nog steeds, die dat boek heeft geschreven, COVID, The Great Reset. Die al 83 is trouwens, dus is ook al best wel oud. Maar ik denk dat hij overtuigd ervan is dat de wereld, de mondiale orde, hervormd moet worden. Dat we toe moeten naar een heel andere economie, duurzamer, groener en socialer ook wel. En dat aspect dus, en dat die missie ook is overgenomen door een heel groot deel van de wereldleiders. Hè? Want nadat die Schwab dus dat boek had geschreven en in een videoboodschap duidelijk maakte dat COVID de ultieme mogelijkheid biedt, omdat COVID nu eenmaal zo maatschappelijk ontwrichtend werkt, mondiaal ook, dat COVID de ultieme mogelijkheid biedt om na de pandemie te bouwen aan een nieuwe economische wereldorde. Dat heeft hij eigenlijk gezegd.
The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. We can build a new social contract. We need a great reset.
De slogan Build Back Better, dus beter wederopbouwen eigenlijk. Dat moest dan daarvan de begeleidende tekst worden.
Toch is het natuurlijk volstrekt normaal dat je na een grote crisis, waar we allemaal hopen uit te komen ooit, dingen hervormt en ook opnieuw op moet bouwen. Kijk alleen maar naar onze zorg, onze ziekenhuiszorg. Ik bedoel, we worden nu gegijzeld door het feit dat we niet meer dan 2400 of 2800 IC-patiënten aankunnen. Het is helemaal niet raar om dan natuurlijk een lange termijn planning te maken en te kijken hoe moeten we dingen anders en beter doen.
Nee, op zichzelf is het natuurlijk ook helemaal niet vreemd. Maar wat wel vreemd is, is dat kort nadat hij dan zo'n slogan lanceert, Build Back Better, dat we dan opeens allemaal filmpjes zien van wereldleiders die dat allemaal overnemen. Hè? Dus Boris Johnson, Trudeau, Macron, maar ook Mark Rutte. Opeens zeggen ze allemaal, we're going to build back better. En dan gaan natuurlijk heel veel mensen, als je dat dan achter elkaar zet, gaan natuurlijk heel veel mensen denken, wat is hier nou aan de hand? Waar komt opeens die slogan vandaan? Nou, die gaan zich dan verdiepen. Die denken, die komen stuiten op Klaus Schwab. En dat is dan zo'n typische Duitse met een enorme accent in het Engels, die dan heel zeg maar, apocalyptisch in het soort alsof hij soort de slechterik is in een James Bond film.
Met dat helpt Engels ook van niet, hem. Bedoel je?
Dat helpt natuurlijk ook niet. Gaat hij aankondigen, we gaan een hele nieuwe wereld bouwen. En waar zij het mee associëren, de mensen die bang zijn dat dit een machtsgreep is, dat is met de controlestaat. Hè? Dat is waar Baudet en anderen van Forum van Democratie ook telkens op wijzen van kijk. Het World Economic Forum heeft al die wereldleiders in zijn zak. En dan komen ze ook met papieren waar dan blijkt, of daar blijkt niks, maar uitnodigingen bijvoorbeeld aan Sigrid Kaag of Carole Schouten of aan Wopke Hoekstra, uitnodigingen vanuit Davos van, leuk dat jullie komen en wil je ook een panel voorzitten en zo en wil je dit doen, wil je dat doen? En dan zegt Forum van de Democratie, zie je wel, ze zijn gekocht door het World Economic Forum. En kijk dan, Nederland geeft iets van 6 ton subsidie aan een soort kantoor van World Economic Forum. Wat ik overigens ook heel bedenkelijk vind, want hoezo? Dit zijn de rijken van de aarde en hoezo hebben die subsidie nodig van de Nederlandse belasting betalen?
Bijna alles subsidie. Net gestopt met de subsidie precies, aan die Palestijnse hopclub. Maar
dat is wel ons geld, hè? En dat gaat dan naar de rijken der aarde. En kijk, het leent zich natuurlijk in alles voor een complottheorie. Want wat is dit nou? Hè? Dan komen dus een aantal dagen per jaar daar in die sneeuw in Davos, wat geassocieerd wordt met chic en rijk en elitair en zo, komen honderden privéjets daar naartoe gevlogen met allemaal schatrijke ondernemers en sterren als Bono Vox en van U2 en anderen en zo. En filmsterren, George Clooney, CEO, CFO, de grote namen van Big Tech, wereldleiders, staatshoofden, Maxima zit daar dan ook opeens en noem maar op. Dus dat is gewoon de elite. Dat is onlogenbaar. Er zit de elite van de wereld, de politiek, economische, entertainment elite zit daar bij elkaar. Duizenden mensen om met elkaar over de stand van de wereld te praten. En dan af en toe krijgen ze dan kritiek van activisten die ze ook laten invliegen. Hè? Dan mag Bono mag weer zeggen,
Dat Rutger Bregman daar nog een keer kritisch.
Precies, Greta Thunberg komt er dan. Rutger Bregman, die heeft daar dus ook gezeten. En die heeft gezegd, jullie moeten allemaal belasting betalen. En dat was een enorme ophef, want
Nu
moeten we zelf betalen. En dat deed hij ook wel goed trouwens, moet ik zeggen. Dus dat leent zich in, en dat is mysterieus, het is geheim, er is een soort code van we brengen niet alles naar buiten. Dus het leent zich in alles voor een complottheorie. En nu in combinatie met COVID, waarin al zoveel burgerrechten worden ingeleverd en aan grondrechten wordt getornd en er steeds meer via 2G en digitale passen en zo wordt gesuggereerd dat we uiteindelijk toegaan naar een controlestaat waarin de overheid alles van ons weet en eigenlijk gewoon voor ons kan bepalen hoe we moeten leven, hè? Ik kan me heel goed voorstellen. Ja, het is perfect storm.
Perfect storm, ja.
Ja, precies wat jij zegt. En als je dan is het heel, heel slim. Ja, daar moet ik eigenlijk een andere term voor vinden. Maar wat het Forum voor Democratie nu doet. Hè, want die ageren sowieso tegen de elite. Hè. Populisten, wat doen populisten? Populisten suggereren een directe lijn tussen de leiding, de leiders, Baudet en het volk. Hè. Mm. Het volk is dan een soort amorfe massa. Die hebben dan een soort eigen karakter en zo. En populisten zeggen altijd, kijk, jullie worden door de elites word je genaaid. Hè. Je bent gewoon een slaaf in handen van de elites. En daarom moet er een omwenteling komen. Het hele systeem moet anders. De politiek moet anders. Baudet heeft het ook letterlijk gezegd in de Kamer. Hè, toen hij begon. Van, we gaan jullie allemaal vervangen. Stond hij daar tegen die Kamer. We gaan jullie allemaal vervangen. Dus,
Over Great Reset gesproken.
Dus hij grijpt dit nu aan. Om te laten zien. Kijk, dit is het uiteindelijke gevolg. Van wat het betekent. Als die elites de macht in handen hebben. Een pandemie ontketenen. Want dat wordt ook vaak gesuggereerd, hè, dat het een plandemie is, maar niet een pandemie, dus dat het gepland is. Een plandemie ontketenen om jullie nog meer te knevelen, daar komt het op neer. Uiteindelijk jullie allemaal tot slaaf te maken van hun eigen plutocratie, hè, dat is het idee. En jullie uit te buiten, want daar komt het op neer. Jullie zijn gewoon tools in handen van de rijken. Je mag voor ze werken, je mag voor ze betalen, je mag het geld voor hen opleveren, maar je mag geen enkele politieke invloed meer uitoefenen. En ik ga jullie redden. Dat is wat Thierry dan eigenlijk zegt. Kom naar mij, hè, als soort messias. Hè, en dan zie je die Gideon van Meijeren. Zie je van, we gaan ze allemaal opsluiten. Hè, we gaan ze arresteren. En de mensen die jullie dit aandoen. Ook in dat soort termen. Hè, degenen die ons dit aandoen. Gaan we arresteren. En we gaan ze voor een tribunaal brengen. En daarna hè, dan schijnt het licht van Thierry. En dan zijn jullie allemaal bevrijd van de ketenen van Klaus Schwab. En dan treedt een nieuwe, wereld. Een nieuw tijdperk deed dan in. Ja, schitterend natuurlijk. Hè. Dat heet dan eschatologisch. Hè. In het christendom heb je ook de eschatologie. Als Christus ooit wederkeert op aarde, dan treedt een nieuwe tijd in. En dit is van als Forum van Democratie dan aan de macht komt. En al die mensen van het World Economic Forum en al die andere elites en zo, die zijn dan uiteindelijk verslagen. Hè. Met Gideon van Meijeren als drakendoder, dan treedt het nieuwe, de mooie, schitterende tijdperk in dat voor eeuwig zal duren. Dat wordt er gesuggereerd. En heel veel mensen blijken daar dus heel bevattelijk voor te zijn. Zelfs in een hoogopgeleide toch wel. Hè, hoogbeschaafde en ook wel hele moderne samenleving als Nederland. Blijken toch best wel veel mensen bevattelijk te zijn voor dit soort retoriek. Ja, ik kijk daar natuurlijk met grote verbazing naar. Maar ik begrijp ook wel wat daar gebeurt. En ik zie heel goed het mechanisme erachter. En ik vind dat je dat moet beschrijven. Nou, dat heb ik dus een beetje geprobeerd. Niet op de manier zoals nu. Maar een beetje gewoon geprobeerd om duidelijk te maken wat hier nou speelt. En dan krijg je heel veel kritiek hè, van links. Oh, weer Duk, die propageert een extreemrechtse complottheorie. Wat nu natuurlijk helemaal niet zo is. Maar ja, die mensen op links zijn ook niet allemaal even slim. En die hebben ook een agenda om mij dan weer verdacht te maken. En mensen op rechts. Die dan zeggen, oh god, wie je dukt, die gaat mee met de elites, kijkers. Hij in feite neemt hij het op of beschermt hij het World Economic Forum, wat natuurlijk ook niet zo is. Maar als laatste dan, wat het interessantste hier is, vind ik, in deze hele kwestie, dat is dat economen, hè, zoals ook Martin Visser trouwens, en ik had dan even met Edin Mujagic gesproken, columnist voor onze Financiële Telegraaf ook, die zeggen, een Great Reset is eigenlijk onvermijdelijk. Omdat wij hebben de afgelopen decennia zo'n schuldeneconomie opgebouwd. Hè, die niet langer houdbaar is.
Daar gaat het nieuwe kabinet ook trouwens geen einde aan maken.
En daar gaat het nieuwe kabinet zeker geen einde aan maken. Edin die zegt ook in dat stuk, hè, nu de rente op nul staat, zegt hij, komen erachter hoezeer de inflatie is aangewakkerd en de lonen zijn gestagneerd en hoe enorm die schuldenlast is. Dat zag je vandaag ook weer. Hè, de lonen die houden geen tred met de inflatie. Hè. Nou, en dat is dus niet langer houdbaar. En daarom, zegt Edis ook, heeft dat World Economic Forum gelijk, dat die economische orde, die moet hervormd worden. Omdat die welvaart veel te ongelijk verdeeld is. Op dit moment profiteert 1% van de superrijken van die welvaartsstijging. En de rest profiteert niet van die globalisering en die technologische vooruitgang. En Edin die pleit dan geloof ik voor kwijtschelden van schulden aan Zuid-Europese landen en zo. Maar die mensen die zo achter de complottheorieën aanlopen, die hoeven dat helemaal niet te doen. Omdat het is een feit dat die schuldeneconomie niet houdbaar is. Dat binnen nu en 10 of 15 jaar dat gaat klappen, hoe dan ook. En dat er een andere orde moet komen. Anders stort je hele boel in elkaar. En dat is al ernstig en dramatisch genoeg, dat vooruitzicht. En daar hoef je niet nog eens een keer een soort verhaal aan te koppelen van een enge meneer in Davos die al boven de 80 is, die zegt, we gaan jullie allemaal tot slaaf maken. Ja,
de werkelijkheid is misschien eigenlijk wel enger dan dat.
De werkelijkheid is misschien wel spannender en in ieder geval zorgwekkender dan die meneer van die lobbyclub in Davos, waarvan natuurlijk de meeste wereldleiders zeggen, ach, die Klaus, weet je wel, we doen net alsof we het met hem eens zijn, maar ondertussen gaan we onze eigen gang. En dat zouden mensen op dit veel rationelere verhaal lijkt mij veel belangrijker dan de gedachte dat wij op een gegeven moment met een chip in onze arm rondlopen en allemaal vanuit Davos zeg maar worden aangestuurd als een soort van elektrische auto waar mijn zoontje mee speelt.
Ja, je zou hopen dat ook een partij als Forum daar dan in de Tweede Kamer aandacht voor zou vragen in plaats van hiervoor.
Nou ja, dat is nou natuurlijk het jammere, hè? Maar daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Dat de partijen die dat laatste deel van van dit verhaal, die dit onder de aandacht zouden kunnen brengen en daarmee ook electoraat zouden kunnen aanspreken. Dat is dan zowel op populistisch rechts als op links de SP bijvoorbeeld en ook wel Partij van de Arbeid eigenlijk. Dat die dat niet doen. Hè? Dat links verzeild is geraakt in die achterlijke woke
conflicten. Niet alleen aanspreken, maar ook echt iets betekenen.
Echt iets kunnen betekenen. En ook in de politiek een verschil zouden kunnen maken. Omdat wat er nu zit natuurlijk, en daarin hebben de Forum en zo natuurlijk wel gelijk. Wat er nu zit, dat is oude wijn in oude zakken. En dat is wel degelijk, ook zijn dat vertegenwoordigers, VVD, D66 met name, van de gevestigde orde die het uiteindelijk zover heeft laten komen. En die geen reactie heeft op wat iemand als Edin Mujagic daar aanspreekt. Namelijk, hoe gaan we nou in godsnaam uit die schuldenspiraal komen? Omdat ze zelf hebben bijgedragen aan die schuldenspiraal. Ook door van Nederland een transferland te maken. Wij maken geld over naar het zuiden en houden zo die hele scheve situatie in stand en zo. Daar zou natuurlijk verandering in moeten komen. Maar dat kan alleen als er aan die kant van de politiek mensen met ofwel enorm en appeal hebben bij een groot deel van het electoraat en gezag en niet telkens zo ontsporen.
Ja, ik kap je snel voordat je weer over Pieter Omtzigt begint.
Nou ja, je kunt aan Pieter Omtzigt denken, maar de vraag is natuurlijk of hij een partij kan leiden en zo. Maar in ieder geval, het is natuurlijk heel jammer dat zeker aan die rechts van de VVD, omdat de VVD zo enorm links is. VVD en D66 is eigenlijk één pot nat nu. Nou, er valt dus een enorm gat rechts-conservatief van de VVD. En dat wordt op dit moment niet opgevuld. Ja, dat wordt opgevuld door Wilders, die dan weer ontspoort met een tweet over Dylan Yissegus en haar dubbele nationaliteit. Ja, en Baudet die op een kar staat en de mensen aanspoort om op te trekken naar Davos. En dat is toch niet wat je. Dat is toch geen volwassen verantwoordelijke politiek.
Met Viola Holt naast hem trouwens.
Met Viola, een rokende Viola Holt naast
hem. Niks ten nadele van Viola.
Maar die was helemaal magnetisch geworden, begreep.
Ja, dankzij de biostabiel. We gaan naar de Woke Week.
Wie Woke Week?
Ja, lieve luisteraar, kent u die mop van de Woke Week?
Ja, die kwam niet.
Die kwam niet. Nee, we hebben deze kerstvakantie benut om ons even te beraden op deze rubriek. We zijn tot de conclusie gekomen dat we ermee stoppen. Niet dat we dat onderwerp nooit meer gaan bespreken, maar dat doen we toch al best wel vaak.
Daarom.
En op een gegeven moment is veel er ook wel over gezegd. Wordt een beetje een herhaling van zetten. Nou, hadden we die vakantie dan niet kunnen gebruiken om meteen met een nieuwe rubriek te komen? Nee, want wij zijn ook echt wel benieuwd wat onze luisteraars voor ideeën hebben over hoe we daar invulling aan kunnen geven.
Ja, dus we roepen hierbij luisteraars op, en dat ga ik op Twitter ook wel doen, om eens te brainstormen over wat vinden jullie nou een belangrijke of een leuke rubriek. En uiteindelijk gaan hopelijk veel luisteraars en mensen op sociale media dan allerlei ideeën aanleveren. En uiteindelijk doen we natuurlijk gewoon toch wat we zelf het leukste vinden.
Nadat we ons eerst hebben teruggetrokken in Davos een weekend.
Ja, precies. Dan gaan we het in de rubriek over de rijkende aarde of zo doen.
Mensen kunnen trouwens mailen naar het mailadres podcast@telegraaf.nl.
Zo is het.
In Nederland.
De parlementaire democratie staat onder druk en is dringend toe aan vernieuwing. Een deel van Nederland dreigt af te haken of is reeds afgehaakt. Er is werk aan de winkel. Tot die zorgwekkende conclusie en urgente oproep kwam de staatscommissie Remkes in december 2018. Nou, zoals het dan gaat bij de overheid, komt er een vervolgonderzoek. En nu 3 jaar later is het resultaat daarvan er in de vorm van de Atlas van Afgehaakt Nederland. Historicus René Cuperus en sociaalgeograaf Josse de Voogd brachten deze buitenstaanders in beeld. Wiert, jij sprak beide heren deze week voor jouw pagina in Nederland. Ja, ik haak af. Dat zei ik in pre-lockdown tijden wel eens als ik niet meer meeging naar de volgende kroeg. Mm-hmm. Wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat een deel van Nederland is afgehaakt? Zitten deze mensen dan de hele dag thuis met de gordijnen dicht?
Nou, dat mag ik hopen van niet. Maar kijk, ze zijn politiek afgehaakt. Omdat zij zich niet meer herkennen in de boven hen gestelden. Dus in de mensen die vooral landelijk dan leiding geven aan coalities. Hè, en aan telkens weer wisselende, maar altijd centrum links of centrum rechts coalities. En al hun problemen zien zij door die de regeringen, achtereenvolgende regeringen, totaal niet vertegenwoordigd. Als zij zien zichzelf niet vertegenwoordigd en hun problemen zien zij niet over het voetlicht komen. Hè? Kijk, bijvoorbeeld, en dat is heel interessant aan wat Cuperus en Josse de Voogd zeggen. Dat is, we worden geregeerd door een heel klein deel van Nederland eigenlijk, namelijk de mensen die tevreden zijn. Dat blijkt uit onderzoek. Mensen die op D66 of VVD stemmen, die zijn heel erg tevreden met hun eigen leven en ook heel erg tevreden over het koers van Nederland. En daarin zijn ze heel uitzonderlijk. Dus ze staan ergens, als je dan zo'n grafiek ziet staan, die twee partijen ergens rechtsboven in het kwadrant. Hè, zo extreem tevreden over zichzelf, extreem tevreden over Nederland. En daaronder zie je eigenlijk alle andere burgers. En het maakt niet eens uit of die CDA stemmen of ChristenUnie of PVV. PVV zit helemaal links onderin. Die zijn erg ontevreden over hun eigen leven en erg ontevreden over de koers van Nederland. Vorm van Democratie zit daar dan weer net een beetje boven en zo. Maar het interessante is juist dat eigenlijk een heel groot deel van Nederland bevindt zich toch wel een beetje zo rond dat centrum en zo. Maar juist die kiezers van, en ook de vertegenwoordigers van D66 en VVD, die zitten extreem ver daarvan verwijderd eigenlijk. Dus de pretentie, en dat zeggen de Voogd naar de Cuperus ook, de pretentie dat VVD en D66 een nieuwe midden zou zijn, die kunnen ze helemaal niet waarmaken. Want sociologisch zijn ze dat helemaal niet. Ze staan juist heel ver af van het midden en extreem ver van wat zich dan links of rechts van het midden bevindt. En wat zij zeggen is, kijk, je hebt dus hoog opgeleide grootstedelijke. Die zijn het allemaal met elkaar eens over heel belangrijke kwesties. Hè? Klimaat, migratie, Europese Unie, globalisme, woke, ook Zwarte Piet. Hè? En die regeren telkens weer in centrum links, centrum rechts regeringen Nederland. En die denken, omdat het toch wel vrij veel zijn, veel meer dan vroeger, dat zijn er uiteindelijk best wel veel, die denken, ja, maar heel Nederland denkt zo als wij.
Maar hoe groot is die groep die dan niet zo denkt?
Nou, die is dus misschien wel de helft, volgens Josse de Voogd. Hè. Misschien is dat wel 40-50%, maar vergeet ook niet dat binnen de mensen die dan VVD of D66 in mindere mate dan stemmen, maar vooral VVD, dat daar heel veel mensen zitten die eigenlijk ook best wel ontevreden zijn over, de manier waarop Rutte met die thema's omgaat.
Maar die zich niet vertegenwoordigd voelen door bijvoorbeeld de PVV of FVD.
Precies, die weigeren om PVV of Forum voor Democratie te stemmen. Toen Forum voor Democratie nog min of meer fatsoenlijk was bij die statenverkiezingen, toen zag je hoe groot de potentie is, want die mensen gingen allemaal naar Forum toe. En het was Forum de grootste partij. Eventjes. En Thierry die heeft dat, Baudet die heeft zichzelf daar onmogelijk gemaakt.
De uil van Minerva is neergedaald toen.
Toen daalde de uil van Minerva even neer en vervolgens richtte die enorme puinhoop aan. Wat Josse de Voogd bijvoorbeeld ook zegt, is je vindt die mensen niet alleen maar bij de onderklasse, maar je vindt ze juist ook bij de kwetsbare lagere middengroepen in middelgrote steden. En dan noemt hij Helmond, Almelo, Roosendaal. Hij zegt, daar zitten ze. En wat nou zo belangrijk is, en dat vond ik een hele belangrijke analyse van René Cuperus, die zegt, wat we nu eigenlijk zien, Cuperus zegt, is de grootste crisis, politieke crisis van na de oorlog, speelt zich eigenlijk nu af. Hè. Heel veel mensen realiseren zich dat misschien niet zo, maar het is zo. En hij zegt, want er is een clash gaande over de toekomst van Nederland. Hè. Wat hij zegt van, grote delen van laag en middelbaar opgeleid Nederland vragen zich af, is er voor mij nog wel plaats in Nederland. De boeren bijvoorbeeld, die denken, ja, die Ik word alleen maar denigrerend toegesproken. Ik moet weg, ik moet opgeheven worden. Nou, blanke conservatieven, lager opgeleide, die denken natuurlijk ook, nou, ik hou mijn mond maar, want ik word altijd als racist bejegend en zo. En interessant is wat Cuperus dan zegt. Hij zegt, we zien een beschavingsoffensief van de hoger opgeleide tegen de levensstijl van de lagere klasse, die in hun ogen de verkeerde keuzes maken. Ze roken en drinken, ze eten vlees, ze sporten te weinig. Hun CO2-afdruk is te groot, ze steken vuurwerk af. Hè. Die vuurwerkkwestie is ook echt heel belangrijk in dit verhaal. En ze laten zich niet vaccineren en ze houden ook nog eens een keer van Zwarte Piet. Die onderkant die moet worden gedisciplineerd, vindt de elite. Niet uit overwegingen van emancipatie, zoals vroeger. Hè. Die oude verheffingsgedachte van de sociaaldemocraten. Hè. Joop den Uyl, die zei, geef iedere arbeider een auto, dat is ons doel. Maar hij zegt, die verheffingsgedachte is helemaal weg. Het gaat er nu om dat die hoge opgeleide elite die denkt, jullie kosten ons veel te veel geld. Vooral aan de zorg natuurlijk. Hè? Want die mensen die houden nou die IC's ook bezet en zo. En er is een soort afkeer ontstaan, zegt hij, vanuit die hoger opgeleide klasse tegen die onderklasse. Dat zag je precies met het incident met Rutger Bregman gisteren. Hè? Weet je, gooi ze 50 euro toe en ze komen wel, die stukkels of zo. Hè? En nou ja, dat is natuurlijk heel erg explosief. Want als dit zo is, en ik denk uit de contacten die ik heb, de mensen met wie ik spreek, maak ik dit ook op. Vandaar ook de enorme woede bij deze mensen, de buitenstaanders. Vandaar ook dat ze de straat op gaan, bereid zijn inmiddels om met de politie te vechten en zo. Juist vanuit het besef ook, we worden gewoon die elites, die kijken naar ons alsof we uit een soort dierentuin komen. Hè? We worden zo denigrerend door hen. Met zoveel dédain worden we behandeld. En nu zegt Cuperus aan het eind van, weet je, die partijen daar helemaal rechtsboven in dat spectrum, VVD en D66, maar vooral de VVD, die zouden zich moeten realiseren hoe zwak eigenlijk de tegenstand is waarmee ze te maken hebben. Want ze hebben te maken met PVV en Forum voor Democratie. En weliswaar is PVV de tweede partij van het land, maar er is een cordon sanitair rond die partij. Dus je gaat nooit regeren. Hè? Dus dan kun je wel zo bang zijn voor die populistische stem en zo bang zijn voor wat er gebeurt met jou als er Mark Rutte weg is, want dan stort die VVD natuurlijk ook in. Maar wat je beter kunt doen is naar die mensen luisteren, waar je nu zo lak aan hebt, en proberen om ook hun belangen te gaan vertegenwoordigen. Omdat als je dat niet gaat doen en je blijft die mensen maar uitsluiten zoals nu gebeurt, en je blijft die mensen maar met dédain en belerend toespreken, hè, jouw man is weg op een gegeven moment, Mark Rutte. Ja, dan stort natuurlijk de VVD in. En dan heb je nog een veel groter probleem. Want je kunt wel denken, oké, maar dan neemt Sigrid Kaag het over. Maar die gaat echt niet uit. D66 staat zo ver van deze mensen verwijderd. Sigrid Kaag gaat echt ook een groot deel van de VVD-kiezers natuurlijk niet naar zich toe trekken. Dat gaat dan toch wel weer een stap te ver. Hè? Want dat D66 is natuurlijk wat dat betreft veel te veel vertegenwoordiger van die grootstedelijke, welvarende, kansrijke en ook zeer blanke trouwens elites.
Ja, de mensen die ook willen dat we koploper worden in Europa als het gaat om klimaatbeleid.
Ja, weet je, Rob Jetten op klimaat en zo, dat kan niet. Hè? Er was even sprake van dat Rob Jetten Defensie zou gaan doen. Nou, toen zag je de socials gewoon helemaal
ontploffen. Het is ook een beetje een catch-22 natuurlijk, hè? Want die VVD en D66 die vinden elkaar daar steeds in diezelfde soort ideeën. En dan zetten die, de Voogd en de Cuperus, de buitenstaande partijen noemen. Die buitenstaande partijen zetten zich daar weer tegen af. Maar disqualificeren zichzelf daar eigenlijk mee. Zoals de PVV heeft gedaan en FVD.
Precies. Die zouden veel meer hun eigen verhaal moeten vertellen natuurlijk. En het rare is toch wel de rol van de SP. Dat de SP er niet in is geslaagd om hier doorheen te breken. Misschien was het wel gelukt als Jan Marijns nog de partijleider was geweest.
Maar die had tenminste een ander verhaal over de gevaren van arbeidsmigratie. Of althans de negatieve gevolgen daarvan.
Ja, en dat niet alleen. Hè. Hij had ook gewoon... Ik had enorm genoten, denk ik, van clashes tussen Marijnissen en Baudet in de Tweede Kamer. Want daar stond natuurlijk toch iemand met Jan Marijnissen. Hè?
Dat is wel raar, want de SP is wel een partij met heel veel lokale bestuurders ook. Dus echt wel het was niet alleen maar Marijnissen natuurlijk. Dus raar dat toen hij wegviel, zoals de VVD vreest wat er gebeurt als Rutte wegvalt, dat dat ze zichzelf toch een beetje kwijt zijn.
Nou ja, wat Josse dan zegt.
Oude electoraat.
Ja, maar als je dan kijkt naar die electorale kaarten, dan zie je toch wel dat die aanhang van de SP heel sterk daar rond Os en zo zich toch wel blijft concentreren. En een beetje in de grotere steden en zo. Maar wat Josse zegt, ze hebben gewoon veel te weinig en veel minder dan GroenLinks bijvoorbeeld, een netwerk in de instituties. Dus ze hebben geen contacten in de media, veel te weinig. Ze hebben in al die instituties waar GroenLinks en D66 oververtegenwoordigd zijn, hè, onderwijs, nou ja, noem maar op, al die semi-overheid en zo. Er zitten allemaal van die linkse mensen die GroenLinks of D66 stemmen. Dat heeft de SP helemaal niet. Dus ze krijgen die aandacht niet. Ze hebben die goodwill niet. Als je destijds de goodwill zag van Jesse Klaver, die gewoon belachelijk was. Er kwam een jongetje die werd helemaal opgepompt tot de uitdager van Mark Rutte. En heel veel mensen tuinen daar ook nog in ook. Terwijl die natuurlijk inhoudelijk en wat persoonlijkheid betreft zo, dat natuurlijk helemaal niet aankon. Alleen omdat GroenLinks zoveel goodwill had, ook in de media, en omdat mensen zo hunkerden naar een ander gezicht dan Mark Rutte, werd opeens Jesse Klaver de quasi uitdager van Mark Rutte, weet je wel. Hoewel dat ooit wel is gebeurd trouwens met Emiel Roemer. Hè? Die werd toen even kort als premier waardig naar voren geschoven.
Heeft hij zelf vakkundig om zeep
dat
geholpen.
Dat heeft hij toen behoorlijk om zeep geholpen, inderdaad. Dus, maar ik denk wel dat het klopt dat Josse de Voogd zegt dat die partij, en dan kan er even met Roemer kan die even opbloeien, maar niet structureel hebben ze die zeg maar die goodwill bij instituties die toch belangrijk zijn. Het is geen gevestigde orde. Hè? En GroenLinks is, ook al doen ze zich voor als een oppositiepartij, uiteindelijk is GroenLinks natuurlijk ook gewoon deel van die gevestigde orde geworden. En dat speelt die buitenstaande partijen natuurlijk parten. Maar wat ze zouden moeten doen, hè, denk ik, het zegt Cupierus ook ergens van, ja, die buitenstaanders moeten gewoon zelf een partij oprichten en dan wel een fatsoenlijke partij. En misschien dat dan uiteindelijk toch Pieter Omtzigt, zo'n partij, daar hebben we toch Omtzigt weer, zou kunnen gaan leiden. Omdat hij ook wel weet dat zodra hij een fatsoenlijke partij echt op poten heeft gezet, dan heeft hij binnen de kortste keren 30 zetels. En dan kun je natuurlijk echt iets gaan veranderen aan die bestuurscultuur onder andere. En aan die ongelijke verdeling. En aan heel veel andere onaanvaardbare ontsporingen binnen de Nederlandse parlementaire democratie en de Nederlandse rechtsstaat.
Tot slot, jij als Oud-Rusland en Duitsland-correspondent. Je kijkt met grote vrees naar wat er in Kazachstan gebeurt.
Ja, als PS bij deze podcast inderdaad. Want ik was op weg hier naartoe en toen hoorde ik hoeveel doden daar inmiddels zijn gevallen in Kazachstan. En dat daar al Russische parachutisten zijn ingevlogen en zo. Kijk, dat Kazachstan is zo een van die Centraal-Aziatische stans. Hè, die vroeger deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. En waar eigenlijk na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie nooit de democratie zich heeft kunnen ontwikkelen. In Rusland ook niet, maar in die centrale Aziatische landen. Die zijn echt, Oezbekistan, Kirgizië, Tajikistan, Kazachstan, noem maar op. Dat zijn allemaal heel erg autoritair bestuurde landen geworden. En in Kazachstan bijvoorbeeld de hoofdstad Astana, hernoemd naar Nursultan. Het was dan Nursultan Nazarbayev, de eerste president van. Zo gaat dat in die landen. Het zijn extreem despotische landen eigenlijk. En eigenlijk is de deal in die landen altijd van, oké, de overheid mag corrupt zijn en autoritair en aan onze grondrechten tornen. En we accepteren dat we geen democratie zijn, zolang het volk het maar beter krijgt en zolang wij weten dat onze kinderen het beter zullen krijgen. Een beetje in, zoals Rusland ook, maar dan nog veel extremer. En dat sociale contract, zeg maar, dat is verbroken doordat dit op dit moment vanwege de crisis niet meer het geval is. En nu gaan opeens allerlei mensen de straat op. En vallen er allemaal, bij die protesten allemaal, dit is naar aanleiding van de hogere brandstofprijzen. Maar ja, dat is natuurlijk een soort ventiel voor veel grotere sociale frustratie nog. Of sociaal-economische frustraties. En nu vallen bij die protesten tientallen doden, weet je. Dus het is enorm explosief. Zeker als dan Rusland dat zich toch ziet als de beheerder van die voormalige Sovjet-Unie. En dat zich het recht voorhoudt om ook in te grijpen als in die landen iets gebeurt wat ook hen hun nationale veiligheid zou kunnen bedreigen. Als Rusland zo'n moras ingezogen wordt, zoals ooit gebeurd is in Afghanistan bijvoorbeeld, of zoals in Tsjetsjenië het geval is geweest, dan heb je echt wel de pop aan het dansen, hoor. Dus het is opeens op een hele vreemde, onverwachte manier is Kazachstan tot een hele soort kruidvat kunnen worden. En ik vraag me wel af hoe dat zich zou gaan ontwikkelen. Ook omdat het Westen daar helemaal geen invloed op kan uitoefenen eigenlijk. Dat is toch wel heel erg een kwestie van die regionale grootmachten daar in de regio.
Miert, dankjewel.
Robert, dankjewel.
En ik roep alle luisteraars nogmaals op. Praat mee, denk mee. We zijn benieuwd naar jullie feedback. podcast@telegraaf.nl en anders gewoon Wiert op Twitter. Altijd in voor een praatje.
En iedereen nog een voorspoedig 2022 natuurlijk. Hè? Zonder corona en in een open en vrije samenleving.